Joël 2, waar we midden in vers 2 gebleven zijn. Joël 2, in vers 1 stond: blaas de bazuin te Sion en roep luid op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis, als de dageraad uitgespreid over de bergen. Een groot en machtig volk desgelijks van ouds niet geweest is en na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. Voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis. En ook is er geen ontkomen van hetzelfde. En wat er dan verder volgt, hebben we dat, meen ik, vorige keer al gelezen. Hier vinden we dus weer de aankondiging van de dag des Heren, waarbij we al stilgestaan hebben. In vers 1 immers, de dag des Heren komt, hij is nabij. En dan staat er in vers 2 dat het een dag is van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis, als de dageraad uitgespreid over de bergen. En daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan. We hebben ook gezien dat die dageraad niet is de opgang van de zon, maar in tegendeel, het is de tijd die wij zouden noemen de tijd van middernacht tot aan zonsopgang. Dat wil zeggen, het is de donkerste tijd van de nacht. En die donkere tijd van de nacht wordt in verband gebracht met de dagen van de grote verdrukking, zoals die zou komen over Israël, over het Israëlitische volk. Daarover spreekt namelijk ook uitdrukkelijk deze profetie. Het gaat over het land, het gaat over Jeruzalem, het gaat over des Herenland, ook feitelijk. Het gaat over Sion. En voordat de dag des Heren aangebroken is, want zo moet ik het zeggen, voordat de dag des Heren en dus de heerschappij van Christus gestalte heeft gekregen in dit volk en in dit land, krijgt het eerst te maken met deze duisternis, deze donkerheid die over het land zal komen. Namelijk, het krijgt te maken met die tijd van verdrukking, hoedanig en niet is geweest van het begin der wereld en ook niet meer zijn zal, staat er in andere plaatsen. Een verdrukking die in ieder geval leidt tot de vestiging van het Messiaanse Rijk over Israël. We hebben dat de vorige keren eigenlijk al tamelijk uitgebreid gezien. Nogmaals, deze gebeurtenissen hier, of deze profetie hier, vindt zijn oorzaak, zijn aanleiding in de sprinkhanenplaag die in de eerste paar versen van het eerste hoofdstuk genoemd wordt. En in dat verband werd al meteen in vers 6 gesproken over: want een volk is opgekomen over mijn land, machtig en zonder getal. Dat wordt gezegd naar aanleiding van die sprinkhanenplaag die toen het land kaal vrat. En die sprinkhanen worden daar gezien als een soort voorafschaduwing, in ieder geval als een type van een volk wat over het land zou komen en wat in feite dezelfde uitwerking zou hebben, namelijk het zou het land kaal vreten. En dat is precies wat beschreven wordt in hoofdstuk 2. Ik heb dat gedeelte nu maar weer niet verder gelezen, want het kost me altijd wat moeite om het te lezen. Zo aardig is het nou ook weer niet, zal ik maar zeggen. Maar het neemt niet weg dat er een volk komt, niet van sprinkhanen, maar van mensen die precies hetzelfde zal doen, namelijk het land ruïneren, systematisch kaalvreten. Het komt uit het noorden, ik geloof niet dat het er hierbij staat, maar staat er enige verse verder staat het er wel. Hetzelfde hoofdstuk nog. En het komt en het walst systematisch het land plat, in een heel eenvoudig Nederlands. Dat heb ik nu ook niet gelezen, maar ook dat staat er. Maar het resultaat is inderdaad dat het land kaal is en niks meer oplevert. Je moet goed begrijpen dat wat hier beschreven wordt, is de totale ruïnering van de samenleving in Palestina. Ik probeer het woord Joodse staat te omzeilen nu, want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat van een samenleving, van een maatschappij, van een cultuur en dus ook van een natie, in dat land geen sprake kan zijn meer. Het is ook uiteraard het land des Heren. Er staat ook in vers 6 van hoofdstuk 1, een volk is opgeklommen over mijn land. Dat is het aardige van alle discussies van vandaag aan de dag over de vraag wie het land eigenlijk toekomt, van wie het land eigenlijk is, wie er recht op kan laten gelden. En we kennen er uit de Bijbel maar één die er recht op kan laten gelden. En dat is de Heer zelf. En de Heer zelf heeft gezegd, mijn is het land en ik geef het aan wie ik wil. En hij geeft het aan zijn volk, maar het volk des Heren is nog altijd een gelovig volk. En andersom, een ongelovig volk is dan nooit het volk des Heren geweest. Maar goed. Terug te keren dan naar vers 2, daar werd dus aangekondigd een dag van duisternis en donkerheid. Dat is, zoals we eerder gezien hebben, de aankondiging van het aanbreken van die dag des Heren, de komst. Het is dat wat eraan vooraf gaat, dat wat de weg baant. Maar eerst wordt dan die duisternis genoemd, maar dan ineens wordt een verklaring gegeven van hoe die duisternis dan ook inderdaad overdrachtelijk gezien wordt. Typologisch dus. Want dan staat er, een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet is geweest en na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. En dat betekent inderdaad dat dit volk hier uit 2 vers 2 hetzelfde is als uit 1 vers 6. En het werd gesymboliseerd door de sprinkhanenplaag in de dagen van Joël. En dan gaat hij dus om een volk wat zal komen over het land. Een vuur zou aan het volk vooraf gaan, als het zou komen. En achter hetzelfde zou het nog branden. En dat betekent dat het vuur vooruit werpt, want daar komt het op neer. En dat nadat het gepasseerd is, laat het ook vuur achter zich. Het is gewoon de beschrijving van een tamelijk moderne vorm van oorlog voeren. Maar in wezen is het ook al een hele oude. En de instrumenten waarmee het gebeurt zijn wat gewijzigd. En die worden trouwens ook beschreven in de volgende versen. Maar het principe is een heel eenvoudig. Er komt een leger of een massa mensen komt door een land heen en brandt systematisch alles plat. En trekt er doorheen. Je snapt niet waar het toe dient, maar wij weten waar het toe dient. Het dient inderdaad tot uitroeiing van het hele land, opdat er geen mens meer in zou wonen. Dat is inderdaad de gedachte. Nou goed. Ja, ik weet dat er wat andere gedachten bestaan soms over de Bijbel en over de God van de Bijbel, maar dat zijn gedachten die gewoonlijk ontstaan door de Bijbel zelf niet te lezen, maar zelf te bedenken wat er eigenlijk in zou moeten staan. Naar ons eigen idee. Maar in de Bijbel vind je wel wat anders. Ik zeg altijd maar zo, als je pacifist bent en je wil eraf, dan hoef je maar één ding te doen, de Bijbel te lezen. Het tragische is alleen dat er mensen zijn die zijn pacifist op Bijbelse grondslag. En ja, ik bedoel er niet spot mee te drijven, maar dat vind ik tragisch, want dan betekent het gewoon dat men de Bijbel niet gelezen heeft. De Bijbel spreekt altijd van strijd, altijd van oorlog, zelfs als het niet eens met fysieke wapens gepaard gaat. Want ook wij gelovigen zijn geplaatst middenin een strijd. Dat kan niet anders, omdat de wereld nu eenmaal het strijdtoneel is van de grootste strijd die er ooit gevochten is. En dat uit zich ook op een wat lager niveau, op het niveau van de mens zelf, die meent dus ook elkaar en zichzelf te moeten bestrijden. Maar in ieder geval, in de Bijbel kom je niet anders dan dat tegen. U weet alleen dat de eindafrekening komt door de Heer, niet door ons. Dat is waar. De uiteindelijke vergelding vindt plaats door de Heer zelf. Dat is een ding wat zeker is. Maar dat wil niet zeggen dat wij niet in de strijd zouden staan. En in ieder geval is het zo dat hoewel de strijd van de gelovigen vandaag aan de dag primaire geestelijke strijd is, is het toch zo dat als de Heer in de toekomst zijn nu nog geestelijke koninkrijk zal openbaren, zichtbaar maken op aarde, wanneer het ook fysiek gestalte zal krijgen, zal dat niet slechts gebeuren door de prediking van het evangelie in alle vreedzaamheid, maar zal dat voor een groot deel ook tot stand gebracht worden door het voeren van oorlog. En niet alleen dat, want de oorlog gebeurt dan met alle middelen, en dat zijn niet alleen de technische middelen die de mens in de loop der eeuwen heeft kunnen uitdenken, het zijn ook de middelen waarover God al sinds jaar en dag de beschikking heeft, zoals bijvoorbeeld vuur en zulfer, of hoe het maar heet van de hemel, en aardbeving en pestilentie, en hoe het allemaal maar heten mag. Zie? Ook daarmee zal de strijd gevoerd worden. Zoals wij noemden dat in dienst ABC-wapenen. Ik weet niet meer wat het was, atomaire, biologische en chemische. Ja, ik kom er toch nog, hè? En ook dat soort dingen komen in de Bijbel voor en zullen in de eindtijd in verband met de openbaring van de dag des Heren inderdaad een rol spelen. Want die worden beschreven in, met name dan uitgebreid in het boek Openbaring. Nou goed, daar hebben we het nou niet over. Ik blijf nog even bij dit schriftgedeelte. We vinden hier dan een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet is geweest en na hetzelfde niet meer zal zijn. Dat is een volk wat er eerst voor zal zorgen dat er van de ongelovigen, ja uiteraard de ongelovigen, maar dat er van de ongelovigen staat in Palestina niets zal overblijven. Kijk, als het een gelovig volk was, zou het nooit onder zijn oordeel kunnen komen. Dus dat het een ongelovig volk is, een ongelovige natie die hier aan zijn eind komt, dat lijkt me een duidelijke zaak. Dat hoeft er ook niet apart bij te staan, want er staat in zo'n beetje alle voorgaande 858 bladzijden van de Bijbel. Want daar staat namelijk dat God Israël verkozen heeft om te wonen in het land wanneer ze hem zouden dienen. En bovendien werd er gezegd door de Heer dat hij hun zou vrede geven van hun vijanden. Dat hij zou zorgen dat de vijanden hun land niet zouden binnenvallen enzovoorts. Wanneer zij de stem des Heeren hun Gods gehoorzaam zouden zijn enzovoorts. Dat hoef ik nou allemaal niet te herhalen. Als je dus wel de vijand binnenkomt met als resultaat zelfs de uitroeiing van alle leven uit het hele land, want daar komt het in de praktijk op neer, dan kan dat alleen betrekking hebben op een ongelovige staat. En inderdaad, het is dus een ongelovige Joodse natie. Dat het een Joodse natie is, lijkt me wel duidelijk. Maar hoe dan ook, dat maakt op zich niks uit. Het gebeurt gewoon, het land wordt leeggemaakt opdat er geen leven meer in zou zijn. Het is ook niet een nieuwe gedachte of een te vergaande conclusie die ik uit deze verse trek. Want in de profetieën wordt er uitgebreider over geschreven dat in het land helemaal geen leven zou overblijven. Alles zou eruit verdwenen zijn. Het zou woestheid en ledigheid worden. Net als de beschrijving van de wereld in Genesis 1 vers 2. En bovendien is ook algemeen bekend dat dat weliswaar de Heer komt op de Olijfberg, dat weet langzamerhand iedereen, neem ik maar aan. Hè? Als men gelooft dat de Heer komt, gelooft men ook dat hij komt op de Olijfberg. Maar de enige schriftplaats die dat rechtstreeks en zonder enige reserve zegt, is die van Zacharië 14. En die zegt erbij dat het gebeurt tijdens de verwoesting definitief van Jeruzalem. Dat wil zeggen, wanneer alles wat nog uit Jeruzalem overblijft en wat overleeft, zal vluchten uit de stad. Met als gevolg inderdaad dat er geen leven in de stad zou overblijven. En ik kan er niet elke keer op ingaan, dus ik noem het nou maar zo weer even in het voorbijgaan. Hoewel het natuurlijk de moeite waard is om er uitgebreid bij stil te staan. Maar nogmaals, dat kan ik nou één keer niet elke keer doen. Het is een bekend gegeven dat alle leven uit het land verdwijnen zal. In de eerste plaats omdat de ongelovigen sowieso geen enkel recht op het land kunnen laten gelden. En dat is de eerste reden. En de tweede reden is dat de gelovigen niet het recht hadden om uit eigen beweging zich te begeven naar dat land. Want de Heer had beloofd hen daar ze te zullen brengen, zodat de gelovigen eerst het land weer uit zullen moeten, om er vervolgens alsnog weer ingebracht te zullen worden. Ja, kinderachtig zeggen sommigen dan, maar dat is nou eenmaal recht en wet. Niet kinderachtig, maar dat is recht. Zo hoort het. De Heer zou hen terugbrengen en zij die het eigen beweging teruggegaan zijn, zullen door de Heer zelf weer eruit gezet worden, opdat hij hen zou terugverzamelen zoals hij beloofd had. En dat zegt niet alleen ik, maar zelfs in Jeruzalem kun je vandaag de dag nog een grote, betrekkelijk grote Joodse gemeenschap vinden die dat precies hetzelfde zegt. Die weliswaar niet gelooft dat Jezus de Messias is, dat is weer een ander verhaal, maar die wel geloven dat een orthodox Jood, want dat is de enige vorm van geloof die zij kennen, dat een orthodox Jood eigenlijk niet in deze Joodse staat thuis hoort, omdat de Messias, als hij komt, die zou hem brengen in het land. De enige reden, de enige vraag die je dan kunt stellen, wat doen zij daar dan nu nog, wordt eenvoudig beantwoord. Die groepering uit het Jodendom, die was al in het land, voordat er ook maar een Joodse staat werd opgericht in 1948. Dus die waren er niet als onderdeel van een staat. En zij zijn dan ook zonder meer geen Sionisten. Want als u denkt dat alle Joden in Palestina in de Joodse staat Sionisten zijn, hebt u dat mis. Dat is niet het geval. En alle Joden daarbuiten zeker niet. Zodat je maar weer ziet dat het maar een kleine minderheid is. Maar goed, dat allemaal even terzijde. Waar het om gaat is dat een ongelovige Joodse natie zal worden uitgeroeid om plaats te maken voor het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Van de Messias dus. En dat doet de Heer door zijn legers te verzamelen tegen Jeruzalem. Dat is trouwens ook wat in Zacharia 14 staat. Dan laat ik het dan toch maar even naartoe bladeren vanavond weer. Dat is in Zacharia 14. Vers 1. Zie, de dag komt, de Heere. Dat vers heb ik in de tijd gelezen, omdat de dag des Heeren daar natuurlijk genoemd wordt. Dat heb ik dus een paar weken geleden aangehaald. Zie, de dag komt, den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u. Want ik zal alle heidenen, nou, als je alle heidenen bij elkaar zet, heb je echt een groot en machtig volk. Dus tot zover klopt het in elk geval. Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ter strijde verzamelen, en de stad zal ingenomen, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden. En de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis. De helft, dat betekent gewoon een deel, hoor. Er staat wel de helft, maar het is gewoon één deel. Eén deel der stad zal uitgaan in de gevangenis, maar het overblijfsel, dat is dan het andere deel des volks, zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En in de volgende verse staat wat er met het andere deel gebeurt. Namelijk, het ene deel zal uitgeroeid worden en het andere deel zal vluchten uit de stad naar het oosten, dwars door de Olijfberg, die namelijk scheurt bij de ter gelegenheid van de verschijning van de Heer Jezus. En dat is wat beschreven staat in vers 4. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg enzovoorts. En dan vers 5. Dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen enzovoorts. De eenvoudige waarheid is dat in de hoogste nood de Heer zal verschijnen voor Jeruzalem op de Olijfberg, waarbij aardbeving plaatsvindt en waarbij de Olijfberg zal scheuren en waarbij het overige, namelijk het overblijfsel, uit de stad zal kunnen vluchten naar de woestijn. En het overblijfsel is nou eenmaal per definitie, weer eens een keer, het gelovig overblijfsel van Israël. Zo heet het nou altijd. Het overige, het overblijfsel. Het is de term die ook vele malen in de Bijbel gebruikt wordt ter aanduiding van diegene, die minderheid in Israël, die gelooft in in de Heer, daar komt het op neer. De vraag is nu, wanneer ik terugga naar Joël 2, de vraag is eigenlijk alleen maar, welk volk is dat? En het eerste antwoord is, dat doet er niet zoveel toe. Hè? Want als het er wel veel doet deed, dan stond het er wel bij. Het feit alleen al dat je moet vragen, welk volk is dat nou? Een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet is geweest enzovoort. Jawel, het feit alleen al dat je moet vragen, welk volk is dat, omdat het er niet bij staat, houdt dus in dat het niet zo belangrijk is welk volk het is. Het zal trouwens ook blijken dat het niet één volk is, maar dat het een verzameling is van verschillende volkeren. Dat klopt ook, want uit de verdere beschrijving hier in Joël 2 en ook 3 trouwens, blijkt dat dit leidt tot de definitieve verwoesting van het ongelovig Jeruzalem. Wel, dat is ook wat beschreven staat in Zacharia 14, daarom heb ik het nog maar even gelezen. Het is dus dezelfde gebeurtenis. Maar in Joël 2 vers 2 heet het een groot en machtig volk, en in Zacharia 14 vers 1 heet het alle heidenen. En ik las het en ik zei ook, wel, dat klopt precies, want alle heidenen, dat is bij elkaar een groot en machtig volk. En zo is het ook ongeveer. Al moet ik erbij zeggen dat dit groot en machtige volk uit Joël 2 niet gevormd wordt op dat moment uit alle heidenen. In de eerste plaats omdat dat op nogal wat praktische bezwaren stuit, lijkt me slecht uitvoerbaar. Zelfs als een heel leger optrekt tegen Jeruzalem, dan moet u nog niet denken dat het hele leger ook inderdaad voor de poorten van Jeruzalem verschijnt. Want er zijn er toch ook die wat op de achtergrond blijven, zoals bijvoorbeeld de generaal zelf en zo. Die loopt sinds mensenheugenis al niet meer helemaal voorop. En verder heb je natuurlijk aan- en afvoertroepen. Moet ik aan toch reviewen, is ook in de zaal, dus die moet ik ook even noemen. En heb je nog de verbinding en de muziek heb je natuurlijk altijd nog. Ja, dankjewel. Nee. Nou, bij Jozua hebben ze een dienst bewezen en sindsdien hebben ze alleen een erebaantje. Dus zo heb ik mijn diensttijd dus doorgebracht. Maar goed, dat even terzijde. Maar niet het hele leger verschijnt voor de poorten van de stad. Niet het hele leger bestaat uit infanterie. Hè? Dus duidelijke zaak. Maar toch, het zijn alle heidenen, maar wanneer het speciaal gaat om dit moment van de verwoesting van Jeruzalem, blijkt het niet alle heidenen te zijn, maar, let goed op, hoewel niet alle volkeren verzameld worden voor Jeruzalem, is het wel een afvaardiging van volkeren die voor Jeruzalem verschijnt, want het is een leger wat komt namens volkeren. Wel, ze vormen één geheel, daarom kan het ook een volk genoemd worden. Maar meer in het algemeen is het een leger gevormd door meerdere volken samen. Dat is ook niks bijzonders. Als je een Nederlands leger krijgt, dan krijg je tegenwoordig... Wat krijg je dan zoal? Ik durf het niet te zeggen, misschien is het discriminerend. Maar je krijgt in ieder geval Limburgers. Dat is wat mij het eerst opviel toen ik in dienst kwam, dat er ook Limburgers waren. En, nee, Friese ook, maar daar hadden wij er maar één van. Ja, ik weet niet waarom dat in zat, maar die had je er dus ook bij. Je had allemaal wat...
Die anderen waren een vreemd
volk. Maar in ieder geval, een vreemd volk was dat in elk geval. Op de hei viel trouwens niks te klunen, hè. Maar er was van alles bij elkaar. En ook als je een Nederlands leger hebt, dan vind je daarin, dan moet ik het zeggen, Rijksgenoten van Overzee heette dat vroeger. Ik weet niet hoe dat nou heet, want ik ben die tel kwijt, hoor. Maar in ieder geval, daar loopt ook van alles tussen, dus dat zegt op zich niks. En zo is het met het leger wat daar verschijnt ook. Maar ik moet er het een en ander bij vertellen. Natuurlijk beschrijft de Bijbel wel ongeveer zo'n beetje wat voor leger dat is, maar dat stel ik even uit. Want in de eerste plaats zei Zacharië 14 vers 1, God zal, of de Heer zal, alle heidenen te strijden verzamelen tegen Jeruzalem. En dat komt omdat ook nadat dit leger dit Jeruzalem verwoest heeft, komt er een tijd waarin Jeruzalem herbouwd zal worden door gelovige Israëlieten, maar ook dan zullen heidenen ten strijde verzameld worden tegen Jeruzalem. Maar dat is geen onderdeel meer van Joël 2. Begrijp u? Er is namelijk straks een periode van totaal 40 jaar, na de opname van de gemeente, spraken van grote verdrukking en van volkeren die zich verenigen en die beraadslagen tezamen, Psalm 2 staat dat, die beraadslagen tezamen tegen God en tegen zijn gezalfde. En dat komt onder andere tot uitdrukking in deze gebeurtenis hier in Joël 2, waarbij men optrekt tot Jeruzalem, met als resultaat de verwoesting van Jeruzalem, maar dat is niet het einde. Want in de daaropvolgende 33 jaar, want dan duurt het nog 33 jaar van daarna, ook dan zullen er volkeren ter strijde verzameld worden tegen Jeruzalem. Al de volkeren, al de heidenen, dat kan ook niet anders. Want als u, dan kun je wel vragen, maar zijn er dan geen heidense volkeren, zoals bijvoorbeeld misschien Luxemburgers of Belgen? Nee, daar bedoel ik niks mee, maar ik begin gewoon net over de grens hier, hè. Die dan misschien niet optrekken, en dan moet ik zeggen, nee. Want er is helemaal geen keus. Men hoort of bij Israël of men behoort tot de heidense volkeren. Men is of voor Christus of men is tegen Christus. Ja, ik weet dat het wat moeilijk is om het nou uit te leggen in de gauwigheid. Maar het komt erop neer dat een gelovige deel uitmaakt van Israël en een ongelovige niet. En degenen die ten strijde trekken tegen Jeruzalem zijn per definitie ongelovigen en dus de heidenen. Sterker, alle heidenen. Want als ze geen heidenen waren, deden ze het niet. En ze doen het omdat ze heidenen zijn. Daar ligt de hoe moet ik zeggen, de, ja, ik had iets Latijns in gedachten, maar daar ligt het verschil. Men is of het een of het ander. Dat is wat moeilijk uit te leggen, maar de gedachte is dat de naam Israël gebruikt wordt voor een volk wat geplaatst is onder de heerschappij van de Heer zelf. En in de praktijk blijkt het zo te zijn dat tot dat volk ook heidenen kunnen behoren. Dat was in het Oude Testament al zo, dat is nu zo en dat is in de toekomst zelfs zo. Want de heidenen deel uitmaken van Israël. Zodat diegenen die van heidense afkomst zijn en deel uitmaken van Israël, strijden niet tegen Israël uiteraard. Zodat degenen die optrekken tegen Israël zijn per definitie heidenen. En het gebeurt door de tijden heen en bij verschillende gelegenheden. Maar één van die gelegenheden wordt hier vermeld in Joël 2. En het is de gelegenheid, zoals u zich voordoet, in het einde van wat wij noemen de 70ste week van Daniël. En dus is het de tijd die de aanloop is tot de dag des Heren. Het is de komst van de dag des Heren. Alle heidenen zullen ter strijde verzameld worden, maar niet alle heidenen worden beschreven hier in Joël 2, maar slechts een deel ervan. Want als u gedacht had dat alle heidenen het in die dagen eens zijn, dan vergist u zich. Dat is niet zo. Want ook dan blijft de wereld verdeeld in blokken. Maar ze hebben wel één ding gemeen. Al die heidenen hebben namelijk gemeen dat ze strijden tegen God en tegen zijn gezalfde. En eventueel tegen een gelovig bekeerd Israël. En dus tegen de Heer Jezus zelf. Daar komt het op neer. Dat is wat ze gemeen hebben. Maar voor de rest zijn er ook uiteraard geschilpunten. Dat blijkt ook. Want dat wordt ook uitdrukkelijk beschreven hier. Maar bovendien ook in met name Daniel. Maar goed, daar ga ik nou verder niet op in. Want er valt hier op eenvoudige wijze uit te lezen over welk volk het eigenlijk gaat. Er wordt een speciaal volk genoemd. Het zal u niet verbazen dat het niet gaat om een volk, om één klein volk, maar dat het gaat om een groep van volkeren. Zoals wij die dat soort onderscheidingen ook kennen in ons eigen gedachtenwereld. Wij spreken ook over volkeren en groepen, noemen het ook een volk. Of we noemen het volkeren, gebruiken we het woord meervoudsvorm. Maar daar vatten wij dan een hele bevolkingsgroep onder. Zo spreken wij over de Germaanse volkeren en over de Angelsaksische volkeren. Het zijn er trouwens ook al twee, de Angelen en de Saksen, weet je wel. En hè, dat noem je in alles bij elkaar, dat kan heel goed. En zo vinden we dat in de Bijbel ook terug. Maar er wordt hier een aanwijzing gegeven over welk volk het is. Hier al in vers 2. Een derde aanwijzing vinden wij trouwens in vers 20. Want daar staat dat het komt uit het noorden. En dan begin ik maar bij de eenvoudigste, hoewel het vers gezocht is. Maar het staat in vers 20. Er staat, ik zal dien van het noorden verre van jullie die doen vertrekken. Inderdaad, met een teder tussen. Ik zal ze... Ja, uit het noorden, ik zal ze doen vertrekken naar een ver land, een dor en woest land, enzovoorts. Daar kom ik later wel op terug, maar het blijkt dat dat leger dus oorspronkelijk kwam uit het noorden. Nou, dan moet u maar eens een keer een grote kaart nemen, als u die hebt, en anders neem u een globe, dat is misschien wat makkelijker voor handen, en dan neem u Jeruzalem en dan gaat u precies recht naar het noorden. Nou, dat kan niet mis hoor. Dan kom je, hè? Dan kom je rechtuit in Moskou. Ja, dat kan niet missen. Ligt precies op dezelfde lengtegraad. Ik moet even nadenken. Lengtegraad. Oosterlengte, hè? Van Greenwich, ja. Dus dat kan niet missen. Recht boven Jeruzalem ligt Moskou. Dat zegt natuurlijk op zich niks. Want er ligt nog wel meer recht boven Palestina. En per slotverrekening staat het niet dat het recht boven is. En dat het ook niet dezelfde lengtegraad is. Dus het hoeft allemaal niet. Maar het is een aardige aanwijzing. Want het behoort in ieder geval tot de verdachten, zal ik maar zeggen. Rusland dus, hè, want daar kom je dan bij terecht. Maar dat het ook inderdaad die volkeren, de Rusland en zijn bondgenoten zijn. Dat blijkt ook uit wat er staat in vers 2. Dat kan niet misverstaan worden. Er staat namelijk dat het is een groot en machtig volk. Nou, daar hebben wij nu inmiddels helemaal geen problemen mee. Omdat het een groot en machtig volk is, weten we langzamerhand. Het enige echte grote en machtige volk wat wij kunnen lokaliseren noordelijk van Jeruzalem is uiteraard maar Rusland. We hebben niet eens keus. Dan kun je natuurlijk zeggen, maar ik kan in de toekomst wel veranderen. Zeg ik, dat kan wel. Maar ik heb niet de indruk dat het gebeurt. Maar het kan wel natuurlijk, hè. Maar goed, maar we gaan verder. Er staat namelijk, desgelijks van ouds niet geweest is. Dus het gaat om een volk wat niet eerder een dergelijke grote macht heeft ontvangen. En dat betekent dat iets als Syrië afvalt. Want Syrië heeft in het verleden wel degelijk grote macht gehad. Speelt ook een belangrijke rol in de geschiedenis der volkeren. En zeker waar het gaat om de bedreiging van de Joodse staat met als hoofdstad Jeruzalem. Daar spelen de Syriërs een belangrijke rol in. Ik heb er rond de kerst nog over gesproken, omdat het een rol speelde in de profetie van Jesaja. Jesaja 7 en 8 met name dan. Dat was een van de grote bedreigers van de vrede van Jeruzalem, was Syrië. Nou, dus die valt zo af. Assyrië valt ook af, want wij kennen trouwens het Assyrische Wereldrijk. Babel valt af. Want het Babylonische Wereldrijk, wel, dat was het grootste van de hele reeks. Dat was het gouden hoofd uit het beeld van Nebukadnezar immers. Dus Babylonië kan het niet zijn. De staat zegt geen van, zoals van ouds niet geweest is. Ik kan dus ook Egypte niet zijn, dat ligt op geen enkele manier meer noord. Integendeel, dat is juist zuid, zo wordt het in de Bijbel aangeduid. Maar je weet nooit of je het nog eens een keer om kan keren. Maar in ieder geval, dat is ook een van de grote rijken van weleer. We kennen zelfs een Egyptisch wereldrijk en we kennen zelfs een Egyptische ballingschap ooit van Israël. Dus het was wel degelijk een macht waar Israël in het verleden mee te maken gehad heeft. Kortom, niks van wat er een beetje in de buurt te vinden is, komt in aanmerking. En wat dacht u van Iran, Perzië? Nou, zo groot en machtig is het in geen tijden geweest zoals het nu is, maar niettemin... In het verleden was het dat wel, want we kennen het Medo-Persische wereldrijk. Je kunt dus al die dingen wel vergeten. Dat kan het niet zijn, want het is voorheen niet geweest. Het moet een of ander nieuw rijk zijn. Niet een van de oude namen, maar iets wat voor het eerst aan zo'n hoge macht komt. Nou, dan blijft je inderdaad eigenlijk alleen nog maar over Rusland. En dat het zo is, blijkt, want er staat niet alleen, het is van ouds niet geweest, en het blijkt dat alleen al die uitdrukking eigenlijk al voldoende is in combinatie met vers 20, het noorden. Het is van ouds niet geweest en het is in het noorden. Dat is al genoeg, maar er staat bovendien achter, en na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. En nou weten we het zeker. Ja, want het betekent dat als dit volk, dit grote en machtige volk, hier inderdaad deze Joodse staat, deze staat in Palestina, vernietigt, is dat niet de laatste keer dat het dat doet? Bestaat er dan toch? Nou, misschien dat het dan niet meer datzelfde doet, maar het betekent toch dat het ooit weer zal optreden. We hebben het nu vanavond niet gelezen, maar we zullen dat nog wel doen. Het zal namelijk blijken dat dit grote en machtige volk wel degelijk verslagen wordt en onderworpen wordt feitelijk aan Christus. Want dat wordt in de rest van het hoofdstuk naar voren gebracht en daarom las ik al vers 20. Waar staat, ik zal dien van het noorden verder van jullie doen vertrekken en hem wegdrijven in een dorm woest land enzovoorts. Dat betekent dat die legers, en ik geloof dus inderdaad dat het de Russische legers zijn, dat die verslagen worden. Maar er staat meteen in vers 2, en na hetzelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. Dat betekent dus dat het na jaren en na vele geslachten wel weer zal verschijnen. En het enige volk wat ik weet dat bij name genoemd wordt en dat later weer verschijnen zal, is inderdaad het Russische. Want begrijp me goed, we praten over de dagen van, ik zal het maar eens even in de bord schrijven, dan hoef je het om tegenaan te kijken vanavond. We praten over de 70ste week van Daniel, de beruchte 7 jaren die uitlopen op de verwoesting van Jeruzalem. Deze gebeurtenissen die hier beschreven worden in Joël 2 vinden dan ook plaats in de laatste 3,5 jaar, de tweede helft van de 70ste week dus, van Daniel. En het loopt uit tot de verwoesting van Jeruzalem met scheuren van de olijven. Dat teken ik altijd voor het gemak even zo. En daarna volgt nog een periode van 33 jaar die dan loopt tot aan de onderwerping van Satan en dus tot aan de oprichting van de 1000 jaren, dat is een beetje een rare uitdrukking, maar laten we zeggen het loopt tot aan het millennium, tot aan de 1000 jaren. Dus er zijn maar 33 jaar te gaan, vanaf de verwoesting van Jeruzalem tot aan de definitieve vestiging van het koninkrijk van Christus over alle volkeren vanuit Jeruzalem. Dat betekent dat er 33 jaar te gaan zijn vanaf een Jeruzalem wat compleet verwoest is, tot het moment dat Jeruzalem de hoofdstad van de wereld zal zijn. En onder ons gezegd, 33 jaar is dan vrij lang. Ja, ik weet niet of de verhaal wel eens verteld hebben, maar toen wij de vorige keer, een paar maanden terug, dus in Zuid-Afrika waren, hebben ze ons laten zien hoe ze daar binnen een jaar tijd een complete provinciale hoofdstad uit de grond stampen. In the middle of nowhere heet dat, in de bush, waar totaal niks, maar dan ook niks is en ze stampen zo'n ding uit de grond. Het is onvoorstelbaar, maar het is zo. Ik had mijn fototoestel helaas niet bij me, maar een van de architecten daar heeft ons daar rondgeleid en daarvoor. Men doet dat zomaar. Hij zei ook, wel als wij dat in een paar maanden tijd kunnen, want we waren daar, ik weet niet hoe het was, maar ik meen dat hij zei dat het 4 maanden geleden moest het allemaal nog ontworpen worden. En nou stond er al een heel stadion, was al afgebouwd. Voor, wat was het? Hè? Toch, hè? Ik kan me het nou niet meer voorstellen, maar 80.000 man had ik ook in gedachten. Ik moet toch nog eens een keer gaan kijken. Een stadion voor 80.000 man. Er waren maar 5 man in de buurt te vinden op dat moment ongeveer. Midden op de hei zal ik maar zeggen. 80.000 man en een gerechtsgebouw met 3 rechtszalen, want dat schijnt hard nodig te zijn trouwens, maar daar gaat het nou niet over. Maar waren ze daar aan het bouwen, het hele gebouw stond er al, alleen de inrichting werd nog aangeleid en zo. Dat soort dingen, ze stampen dat in een paar maanden tijd. Dat komt vanaf het allereerste ontwerp totdat het er staat, mensen. In dat land wat zogenaamd verscheurd wordt door een burgeroorlog, wat ze hier proberen wijs te maken. In dat land doen ze zulke dingen. Nou, ik zal er verder niet over praten, want ik moet toch geen reclame maken. Dat is ook niet de bedoeling. Maar ze doen dat maar. En die architect zei dan ook wel, als wij dat in 4 maanden tijd kunnen, en binnen een jaar zo'n stad kunnen bouwen, dan moet je eens nagaan hoeveel tijd het eigenlijk neemt om dat Babel te bouwen. Hij zegt, er hoeven niet eens op te wachten, dat kan maar zo. Als iemand zegt, nu beginnen we, dan dat hoeft niet, want men is al lang bezig hoor. Maak je maar niet druk, het is al lang begonnen. Maar dat kan maar zo, het kan maar in 1 keer gebeuren. Nou, we kennen de toekomst 33 jaar. Die uitgetrokken zijn van de totale herbouw van Jeruzalem vanuit het niets totdat het de hoofdstad van de wereld zal zijn. En 33 jaar, dat kan dus makkelijk. Dat is wat er gaat gebeuren in de toekomst. Maar dat is niet vele jaren en dat is ook niet vele geslachten. En dat betekent dat als dat volk, wat in de tweede helft van de 70e week van Daniel Jeruzalem nog verwoest en het hele land platbrandt, als dat na vele jaren, na vele geslachten weer terugkomt, kan het niet zijn in de 33 jaren die nog resten voordat de 1000 jaren beginnen. Bovendien, en dat even terzijde, waar de meeste gelovigen die nog enige toekomstverwachting hebben in verband met zo'n 1000-jarig rijk, helemaal die periode van 33 jaar niet kennen, maar veronderstellen dat de 1000 jaren meteen beginnen na de 70e week van Daniel. Daar is natuurlijk al helemaal geen sprake van een terugkeer van datzelfde volk. Dat kan dus nooit. Maar in die 33 jaar kan het ook niet, want dat is niet in vele geslachten, dat is zelfs nog binnen hetzelfde geslacht. Het is niet eens 1 generatie, het is minder dan 1 generatie. Dus blijft er niks anders over dan dat vele jaren en vele geslachten uit Joël 2 vers 2 leidt tot de gebeurtenissen na de 1000 jaren. De 1000 jaren staan hier maar heel klein op, dat weet ik wel, maar mijn bord is nog helemaal niet groter. En bovendien hou ik die van het eind lopen erbij. Dus na de 1000 jaren, en laat ik het anders zeggen, de 1000 jaren zijn de 1000 jaren waarin Satan gebonden is. Niks meer en niks minder. 1000 jaren hebben maar 1 kenmerk. En het kenmerk van de 1000 jaar, van het millennium, is niet de heerschappij van Christus, maar het kenmerk is het binden van Satan. Ik zeg het nog maar even ten overvloede. Christus heerst nu ook. Ja, niet over de wereld, maar daar heb ik het toch niet over. Hij heerst wel. En zelfs over de wereld, of over een deel van de wereld, zal hij heersen voordat de 1000 jaren beginnen. En ook zeker ook nadat de 1000 jaren geëindigd zijn, want hij heeft een eeuwige heerschappij. Daar twijfelt in wezen ook niemand aan. Met de uitdrukkingen kiezen wij wel eens wat ongelukkig. Maar de 1000 jaren zijn die 1000 jaren van de heerschappij van Christus. Hoewel hij dan regeert natuurlijk. Maar de 1000 jaren zijn 1000 jaren vanaf het binden van Satan tot het loslaten van Satan. Want dat is wat er over staat tot 6 keer toe in Openbaring 20. Satan wordt gebonden voor 1000 jaar en hij werd gebonden voor 1000 jaar, omdat hij volken niet meer verleiden zou, opdat hij de volkeren niet meer verleiden zou. En na de 1000 jaren zou hij weer ontbonden worden, een kleine tijd, opdat hij de volken verleiden zou, staat er. Ik weet het zo goed uit het hoofd, want ik heb het vanmorgen nog behandeld op school. Dus het gaat om de volkeren die verleid zouden worden. Wel, als dit volk verleid wordt om dus opnieuw tot de strijden te trekken tegen Jeruzalem, na vele jaren en vele geslachten, kan dat dus niet zijn in de 1000 jaren, maar kan het alleen maar zijn daarna. In de dagen tussen het loslaten van Satan en de jongste dag. Hoe lang dat is, weet ik niet. En in ieder geval is het minder dan 1 generatie. En verder kun je speculeren, maar ik weet het niet. Ja, Gerard, ja. Zover ben ik nog niet. Want ik ga nu eerst naar Openbaring. Dat is de kortste weg namelijk. Ik noem het achterop, maar dat is de kortste weg. Dat is Openbaring 20, want ik moet er naartoe. Maar wat ik probeer uit te leggen is, als dit volk komt in de tweede helft van de 70ste week, en het komt weer, want daar staat erbij, na vele jaren, na vele geslachten, kan het alleen nog zijn na de 1000 jaren. Niet erin, want in de 1000 jaren zijn de volken onderworpen aan Christus. Of alle mensen individueel dat zijn, dat is nog de vraag, maar de volkeren als volken zijn onderworpen aan de koning Christus. Alleen na de 1000 jaren wordt Satan losgelaten, omdat hij de volken verleiden zou. En dat staat dan in vers 7 van Openbaring 20. Nou, laat ik het nou weer helemaal lezen. Er staat trouwens in vers 3 over de Satan, dat hij geworpen werd in de afgrond. Opdat hij de volken niet meer verleiden zou totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. Dat is na de 1000 jaren. Dus 1000 jaar is de tijd van de binden van Satan. En dan komen we terecht in vers 7. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. Ja, dat stond ook al in vers 3. Dus dat wisten we al. Maar zo gebeurt het ook. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden. Let op de uitdrukking. In vers 3 stond op dat hij de volken niet meer verleiden zou. En in vers 8 staat, en hij zal uitgaan om de volken te verleiden. Dat is wat hij doet. U wist het misschien niet, maar Satan zit in de politiek. Nee, niet in de ethiek zoals sommigen denken, maar in de politiek. Daar is een misverstand over. Denk er maar eens een poosje over na bij gelegenheid, hè. Hij zal uitgaan om de volken, niet individuele mensen, dat is ethiek. Nee, om de volken te verleiden. De volken namelijk die in de vier hoeken der aarde zijn. Dat wil zeggen, de volken, die, ja, er staat de vier hoeken der aarde, dat zijn dus eigenlijk alle volken. Want dat is de vier hoeken der aarde, zeggen we om de vier windrichtingen. Hè? Ik ga het nou allemaal niet meer uitleggen, die uitdrukking hoeken en zo. Maar dat zijn de vier windrichtingen. Dus van alles, maar de volkeren, maar van die volkeren worden er enkele met name genoemd. En dat is niet omdat ze de minst belangrijke zijn, maar omdat ze de meest belangrijke zijn, uiteraard. Het zijn dus eigenlijk alle volkeren, maar enkele spelen daarin de hoofdrol. En die worden genoemd de Gog en de Magog. Dat zijn de twee dus. En met een beetje goede wil kan zelfs een eenvoudige Nederlander zien dat het uiteindelijk toch één is. Want Gog en Magog is eigenlijk nog hetzelfde ook. Want Magog is ook Gog, maar dan met maan ervoor. Hè? Ja, zo is het. Nou ja, goed, maar het is in wezen hetzelfde. Nee, ze komen niet met Gogomobiels. Nee, dat is langer geleden. Dat komt daar trouwens niet vandaan. Maar er staat dus uitdrukkelijk dat de volkeren verleid zullen worden na de 1000 jaren en de leidinggevende volkeren, wel de leider is Satan, maar de leidinggevende volkeren hier op aarde rechtstreeks zijn Gog en Magog, en dat zijn de enige namen die eigenlijk in dat verband heel definitief genoemd worden. Als je namen moet hebben van volkeren die in opstand komen tegen de heerschappij van Christus, nadat Satan is losgelaten, heb je alleen deze namen, Gog en Magog. Je kunt er enkele andere uit afleiden, maar dan moet je inderdaad naar Ezechiël. Ja, inderdaad. Maar hier staat, ik blijf even hier, want dan kan ik het daarna loslaten. Er staat, dus ze zijn vergaderd tot de krijg, welke getal is als het zand aan de zee. En ze zijn opgeklommen op de breedte der aarde. De breedte van het land, had het ook kunnen staan hoor. En omringden de legerplaats der heiligen. Want als in plaats van aarde vertaald wordt met land, wat feitelijk ook een betere vertaling is, dan is het land, als er niks anders bij staat, uiteraard Israël. En dan weet je meteen ook welke de legerplaats is der heiligen, de geliefde stad. Dat is namelijk Jeruzalem. Het is dus inderdaad het land en Jeruzalem. En er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. Ik wist het niet eens uit het hoofd, maar er staat dus inderdaad bij dat het gaat om Jeruzalem. Het zijn legers die optrekken tegen Jeruzalem. En de belangrijkste daarbij zijn die van Gog en Magog. Nou, dat betekent dat deze dezelfde moeten zijn als die genoemd worden in Joël 2, vers 2. Want daar staat dat ze ooit in de toekomst, en dus na de 1000 jaren, weer zullen terugkomen. En de enige waarvan we dat weten is Gog en Magog. Dus moeten ze daar ook zijn, Gog en Magog. Nou gaan we terug naar Ezechiël. Ik moet even nadenken altijd welke ik zal noemen, maar ik moet noemen Ezechiël 38. Nou, ik moet eigenlijk allebei noemen natuurlijk. Ezechiël 38 en 39. Het is namelijk zo. Ja, nou laat ik 38 nemen. Ik kan het niet altijd uitgebreid doen, om de heel eenvoudige reden dat ik dat ooit een keer gedaan heb. Op een bijbelstudiedag. Dat is alweer een paar jaar geleden, geloof ik. Of niet? Ja. Maar in ieder geval, er zijn wel banden van. Dus dat, ik hoef het niet uitgebreid te doen. Ik ga er nu alleen wat vrij vlot doorheen. Hè? Dus dat is Ezechiël 38, waar staat... Wijders, geschiedenis Heere, woord tot mij zeggende, mensenkind, zet uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog, de hoofdvorst van Mezeg en Tubal, en profiteer tegen hem. Dat is weinig op aan te merken. Gog is de naam van het volk, het land van Magog, dat wil zeggen, staat gewoon het land Magog. Dat betekent dat het land Magog genoemd wordt en het volk Gog. Maar Magog betekent zoveel als het is van Gog, of het is de plaats waarheen Gog gegaan is. Het is een kwestie van Hebreeuws en daar laat ik het maar bij, maar het gaat om precies hetzelfde. Gog, het land van Magog. En dan staan er de namen Mezeg en Tubal, maar er mist er één, omdat één van de namen vertaald is. Er staat namelijk ook de naam Ros en die is vertaald met hoofd, of hoofdvorst eigenlijk. Er staat, letterlijk staat het, de vorst van Ros, Mezeg en Tubal. Alleen Ros heeft men vertaald, want Ros is hetzelfde als Resh, Resh, en dat is hoofd. Het is trouwens ook een titel daarom, Ros of Rezi, Reza. De naam komt zelfs in de Bijbel voor, ook als titel, dat is ook een misverstand geweest. Het is ook de titel geweest van de laatste... Sja, of van de Sja is het algemeen, Reza. Het was wel een van hun voornamen dan, maar het is eigenlijk een titel. Het betekent gewoon hoofd, Ros, hoofd. Dus er staat de vorst van Ros, Mezeg en Tubal. En het eerste punt wat ik moet zeggen is dat er geen enkele twijfel over bestaat, nergens, nou ja, niet, geen serieuze, over het feit dat deze namen Ros, Mezeg en Tubal overeenkomen met Rus, Moskou en Tobolsk. Het zijn absoluut dezelfde namen. Daar is geen enkele twijfel over. Niet door de theologen, maar gewoon door de taalkundigen, zal ik maar zeggen, en de historici. Dat is duidelijk, dat zijn dezelfde namen. Die via verschillende vertalingen en transliteraties, omdat de diverse talen eigen en andere letters hebben, zijn die woorden wat veranderd. En eigenlijk niet zoveel, want het enige wat veranderd is zijn de klinkers. En dat is helemaal erg weinig natuurlijk. Ros is dus Rus. En Mezeg is Mezek eigenlijk. Die CH is eigenlijk een soort K. Een beetje zachte K. Wij kennen hem eigenlijk niet, Nederlands niet. Maar het is die van Moskou. Het zijn dus dezelfde medeklinkers uiteraard. En je weet dat Hebreeuws gebruikt uitsluitend medeklinkers. Dus de andere letters doen er niet eens wat toe. Als je Moskou in het Hebreeuws zou schrijven, krijg je immers de M, de S en de Kaf. En dat zijn precies de letters waaruit dit woord Mezeg gevormd is. Het is absoluut dezelfde naam. Daar twijfelt ook niemand aan. En Tubal is geworden tot Tobolsk. Er is alleen dat SK achtergekomen. Maar als je Satan in het Grieks gaat gebruiken, de naam Satan, dat is Hebreeuws voor tegenstander, dat in het Grieks gaat gebruiken, zetten ze een Griekse uitgang achter en dan heet hij ineens Satanas. hebben we net gelezen, maar ik heb er maar niet bij stilgestaan. De Satanas. Het is Satan met de Griekse uitgang erachter. Omdat het een vergriekst woord is dan. En als je Tubal verrussiest, dan wordt het Tobolsk. Ja, dat is heel gewoon. Dat is dezelfde naam. Dat is waar men zeker over is. Het enige waar men niet zeker over is, is over de plaats waarop het duidt. Maar ik heb al gezegd, het duidt niet op een plaats hier. Het duidt op een volk. Daar kan geen misverstand over bestaan. Alleen men zegt dat deze plaatsnamen thuis horen niet in de plaats waar ze tegenwoordig op de kaart gevonden worden. Maar ze horen thuis zo'n beetje in de buurt van Klein-Azië. Nou, iets noordelijker, zo'n beetje naar de Zwarte Zee toe. Daar in de buurt. Maar in ieder geval op plaatsen waar het nou niet ligt. En dat kan wel zo zijn, dat is trouwens ook ongetwijfeld zo. Maar plaatsnamen liggen niet vast. Plaatsnamen worden gegeven door de mensen die in die plaatsen wonen. En in de Bijbel in elk geval is dat zo. Dus er kan ook nog geen verschil over staan. Toen Jacob kwam in een plaats die Luzen heette, noemde hij het gewoon Bethel. Kon hem wat schelen. En Jacob en Laban hadden een ontmoeting met elkaar. Ik weet niet of het allemaal tot tevredenheid was eigenlijk, maar ze noemden de naam daarna hoe noemen ze het ook weer? Gilead. Moet even nadenken. Hè? En Jacob was ergens aan de beek Jabok en die noemde de naam Pniel. Hij gaf hem maar een naam aan. En zo gaat dat gewoon. Dat is een normale gang van zaken. En het verhaal is namelijk dat de volkeren die aangeduid worden met deze namen van Rosh, Mezeg en Tubal. En ook met de namen van Gog en Magog. Historisch gezien ergens in Klein-Azië daar in de buurt gelokaliseerd worden. En in sommige betere atlassen worden ze daar ook op aangegeven. Bijbelse atlassen. Heb ik het dan over. Worden ze daar ook aangegeven. Maar wij weten allemaal, wanneer wij tenminste de MUCO bezocht hebben, weten wij allemaal dat er een poosje geleden een grote volksverhuizing gehad hebben, waarbij alle volken aan het zwerven gegaan zijn. Nadat eerst Israël verstrooid werd, werden namelijk alle andere volkeren ook verstrooid. En dat is met deze volkeren ook gebeurd. En het leidt geen enkele twijfel dat die volken inderdaad naar het noorden verhuisd zijn, naar de plaats waar wij nu inderdaad deze plaatsnamen vinden. Alleen, dat zijn twee verschillende dingen. Het een is dat de namen in het verleden thuis horen, daar in het gebied van Klein-Azië, zal ik maar zeggen. En het andere is dat wij weten dat die volken die toen daar woonden, nu veel noordelijker wonen, maar sommigen vertikken het om die twee dingen allebei te geloven. Terwijl ze allebei historisch volkomen vaststaan. Maar je moet ze allebei geloven en dan dus zeggen dat deze namen Mezeg, Tobolsk en Rosh en dus ook Gog en Magog thuis horen in het gebied wat nu behoort tot Rusland en zijn bondgenoten. Dus het hele verhaal. En er valt ook verder helemaal niks tegen in te brengen. Het is gewoon een historisch feit. Alleen historische feiten bewijzen is altijd een moeilijke zaak. Als mensen bewijzen, ja dat kun je niet. 1600, slag bij Nieuwpoort, gaat aan mijn hand staan. Bewijs dat maar eens. Dat kun je toch niet? Er valt ook niks aan te bewijzen. Het was na één keer zo en daarmee uit, hè? Goed. Nou, dan laten we het dan bij. En zo is het met deze namen. Gog, Magog, Rosh, Mezeg, Tobols. Er worden vijf namen genoemd. En ze zijn zelfs alle vijf nog te lokaliseren. En ik denk altijd dat er zoveel namen genoemd worden voor het mistellen. Mochten er een paar in de loop der eeuwen verdwijnen, hou je er altijd nog wel een paar over. Maar ze bestaan allemaal nog. We zijn er geen een van die alle kwijtgeraakt. Nou, daar gaat het maar om. Het is de aanduiding van, laten we maar zeggen, de Russen. Maar we weten allemaal dat de Russen ook, dat is niet één volk. Dat is, ook Rusland zelf bestaat uit een heleboel Sovjet-republieken. Die heb ik niet allemaal meer uit het hoofd moeten leren. Maar mijn moeder wel. Maar ja, wanneer ging die naar school? Dat was in... lang geleden in elk geval. En die moest al die kleine Europese staatjes nog leren zoals die bestonden in de dagen van voor de Eerste Wereldoorlog. Ja, ik heb een van die atlassen van haar geërfd, dus ik weet het precies. Staat er allemaal nog in. Met Estland, Letland en Litouwen en Stiermarken. En hoe al die provincies van die deelstaten van Oostenrijk waren toen nog zelfstandige staten. En van Duitsland en zelfs nog kleiner dan dat. Het waren allemaal kleine staatjes. Dat was allemaal nog, hè? Moest jij dat ook nog leren? Goh, mij toch, hoe lang is dat? Nee, laat maar. Maar in ieder geval, deze namen horen dus bij volkstammen die tegenwoordig deel uitmaken van in elk geval de Sovjet-Republiek. En heb ik het nog niet eens over de volkeren die daaraan toegevoegd zijn, de bondgenoten daarvan, maar die ongetwijfeld daarbij genoemd worden. Nou,
is ja?
Jazeker. En sommige van die namen, ik geloof niet allemaal, maar in ieder geval een deel daarvan, van deze namen die hier genoemd wordt, komt terug in Genesis. En de zin van Genesis 10 is dat we daar inderdaad een opsomming vinden van alle volkeren die als volk en als eenheid door God blijkbaar erkend worden. En sommige van deze volkeren kunnen wij als volk zelfs niet eens meer apart onderscheiden. Maar God onderscheidt ze wel, rekent ze apart. Want wat je nou aanhaalt uit Genesis 10, dat is wat wij noemen de volkerentafel, de volkerentabel uit Genesis 10. Dat is niks anders dan een inventarislijst van welke volken er zo al zijn, waarmee God een bepaalde administratie heeft. Om het een van de synoniemen voor een bedeling nou eens te gebruiken. Want we kennen namelijk uit de Bijbel de bedeling van de volkeren, de verdeling van het menselijk bestuur. Een bedeling, een huishouding waarin de mensheid is onderverdeeld in volkeren en wel in die volkeren die daar, ook in dat verband overigens, in Genesis 10 genoemd worden. Dus we maken er deel van uit en dat betekent dat die namen ook tot in de eindtijd blijven bestaan, omdat God met name die 70 volkeren ook inderdaad tot verantwoording zal roepen. De 70 volkeren. Dat is trouwens niet alleen een. Dat is niet de vondst van ons trouwens, maar het is ook een gedachte die binnen het Jodendom gehanteerd wordt. En binnen het dispensationalisme. En daarbuiten weet ik niet de weg niet, dus daar weet ik niks van. Maar we spreken altijd over de 70 volkeren. Je hebt. Dat is een ingewikkeld verhaal, maar je hebt. In het feest van Loofhutten, wat volgt op het feest van de Grote Verzoendag, in het feest van Loofhutten worden in totaal 70 dierenoffers gebracht. Ik weet niet meer precies hoe het was, moet maar eens uitrekenen. De ene dag 13, dan 12, dan 11 of zoiets. Maar in ieder geval een aflopende reeks of zoiets. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt, kom je aan 70. En de oude klassieke verklaring die de Joden zelf aan dat gebruik geven, is ook dat die 70 offers uitbeelding zijn van de 70 volkeren voor welke verzoening gedaan wordt. Wanneer de Messias komt. Wanneer het grote verzoendag is dus. En zo is het. Daar stammen dus die namen van. Maar sommige van die namen, misschien wel alle, maar dat weet ik uit het hoofd niet, komen ook inderdaad in Genesis 10 voor. Deze namen dus van Gog, Magog, Ros, Mezeg en Tubal. Ik heb ze uitgebreider besproken in de tijd op onze Bijbelstudiedag over Gog en Magog. Dat ging over dit schriftgedeelte namelijk. Dus voor de verder geïnteresseerden verwijs ik dan daar maar naar. Maar wat hier nou staat in vers 3 is dat de Heer zegt, zo zegt de Heere, Heere, zie ik aan u, o Gog. Dat wil, dat moet je gewoon weglaten, dat hebben de vertalers erin gezet, want ze zijn bang dat wij het niet begrijpen. Maar dat ik aan u betekent gewoon ik tegen u. Dat aan drukt uit een confrontatie. Als twee dingen aan elkaar zijn, wil dat zeggen dat ze op een of andere wijze met elkaar geconfronteerd worden. Nou, dat is wat er staat. Ik aan u wil zeggen, ik heb wat met je te regelen, ik heb een appeltje met je te schillen en meer van dat soort Nederlands idioom. Dus ik aan u, of ik tegen u, o Gog, gij vorst van Ros, Mezeg en Tubal. En ik zal u omwenden en haken in uw kaken leggen. En ik zal u uitvoeren. Waarom haken in uw kaken? Wel omdat het om vissen gaat. Dat is het beeld van vissen, immers. Want je weet, de zeeën in de Bijbel zijn een beeld van de volkeren in het algemeen. Dus water die gij gezien hebt zijn volken, scharen, natie en tongen. Werd er gezegd tot Johannes in Openbaring 17. Dus de wateren staan voor de zeeën. Dat is niet alleen daar zo, maar dat is de hele Bijbel door zo. Maar hier worden deze volkeren speciaal uit de overige volken, dus uit de zeeën zou je kunnen zeggen, getrokken. Als vissen is dus de gedachte, ze worden gevangen en ze worden uitgevoerd, staat. Ik zal u uitvoeren, mits gaat dus uw ganse heer, dat is een leger, hè. Heer betekent zoveel als menigte. Paarden en ruiteren, die altemaal volkomen wel gekleed zijn, een grote vergadering, met rondas en schild, die altemaal zwaarden hanteren, want het oude woord voor hanteren is handelen, van hetzelfde woord, hè, eigenlijk. En let even op wat we lezen. Over dat het ganse heer, een grote vergadering, enzovoorts. Wel, daar hadden we het over, want dat is waar ook Joël 2 over sprak. Over een ganse groot heer. Een groot volk. Wel, dat blijkt dit ook te zijn. Dus dat komt in elk geval ook overeen. En dan worden niet alleen die Gog, Magog, Ros, Mezeg en Tubal genoemd. Maar nog enige anderen die daar op een of andere wijze bij horen. Satellieten noemen we dat tegenwoordig. Satellietstaten. Namelijk Persen, Moren, Putheus met hen die altemaal schild en helm voeren. Gomer en al zijn benden het huis van Togarma. Aan de zijde van het noorden, let even op. De zijde van het noorden, want daar hadden we het ook over. Ze zouden immers uit het noorden komen. En hier heb je ook het noorden. En al zijn benden, vele volken met u, enzovoorts. Deze volken die hier genoemd worden, zijn allemaal volken die nu ook grenzen aan Rusland. Dan wel die nu al aan Rusland onderworpen zijn. Daar komt het in de praktijk op neer. Perzië grenst er in elk geval aan. Of heel Perzië daarbij moet rekenen, betwijfel ik. Maar een groot deel daarvan in elk geval wel. En zo is het ook vandaag al. En Moren en Putheus heeft te maken met Afrika. Dat zijn Afrikaanse landen. Hè. Moren in de Bijbel is hetzelfde als wat wij negers noemen. Want het woord Moor betekent gewoon zwart. En het woord Neger betekent ook zwart. Ja, tegenwoordig schijnt het een scheldnaam te zijn. Maar dat is het niet. Het betekent gewoon zwart. Wij moesten vroeger zingen, tegenwoordig is het ons verboden. Maar wij moesten vroeger zingen. Moriaantje zo zwart als roet, ging eens wandelen zonder hoed. En de zon scheen op zijn bolletje en daarom droeg hij een parasolletje. Ja, dat waren gewoon kinderversjes. En ik heb er nooit iets discriminerends in gevonden, eerlijk gezegd. Dat heb ik me later pas uitgevonden, heb ik begrepen.
In het Latijns is het nigra en dat is ook zwart.
Ja, nigra, negro, zeggen de Engelsen weer, hè. En wij zeggen negen, enzovoort. Het is gewoon zwart. En toen wij vroeger geld moesten meebrengen voor school, voor de zending, was dat bestemd voor het nikkertje. Dat ding heette zo. En dat was in alle gereformeerde scholen zo, geloof ik, toen. Het nikkertje. En die knikte ook. Was een keurig aangeklede figuur, overigens. Wij begrepen ook niet waarom je geld nodig had. Wat is dat? Want wij kregen tweedehands kleren. Maar die was keurig mooi met een lang kleed aan. En een kopje dat er een cent in gooide. Want wij hadden liever 5 losse centen dan een hele stuiver, uiteraard. Als je een cent in gooide, dan knikte die met zijn koppie. Nou, en dat was het dan, hè. Dus het was een ja-knikkertje, was het eigenlijk. Maar dat mocht toen allemaal nog. En dat is niet eens zo gek lang geleden dus, hè. Ja. Nou ja. Daar hebben we het. Ik heb daar eens een mooie over gehoord van een van jullie. Van Fred was die, geloof ik, dus die kan ik nou niet herhalen. Want anders dan moet ik weer betalen en dat zit er niet in. Maar het was zoiets van, dat was toen ik 17 was, dus dat is nou iets van 8 jaar geleden. Maar goed. Maar het zijn Afrikaanse staten en het zal duidelijk zijn dat bijna alle Afrikaanse staten, behalve die ene die ik net al even noemde, onderworpen zijn feitelijk aan de Russen. Inderdaad, dus het plaatje wat we uit de Bijbel krijgen voorgeschoteld, maar het is het plaatje wat we in onze dagen zo voor ons zien. Dat wil zeggen dat we inderdaad die tijd ook wel inderdaad dicht genaderd zijn. Het is voor ons erg makkelijk om deze dingen nu te herkennen. Het was een paar jaar geleden heel wat moeilijker. Maar goed. Persen, Moren, Putheus, met hen die altijd schild en helm voeren, dat zal wel. Gomer, dat is meer Europa. Want ik weet niet of u het weet, maar van de naam Gomer is afgeleid de naam Germanië. En Germanië is nog steeds Duitsland. Eigenlijk meer Oost-Duitsland, Oost-Europa. Maar het is wel degelijk dezelfde naam. Togarma, daar zit dezelfde naam in. Germanië, Togarma. Dat is hetzelfde als Gomer. Je ziet het dezelfde. Dat is net als Gog en Magog. Gomer en Togarma. Alleen in de Togarma zijn letters omgewisseld. G-R-M in plaats van G-M-R. Het is een anagram. Maar dat is een verschijnsel dat in de taal heel gebruikelijk is. En aan de zijde van het noorden, dat klopt, want Persen, of in ieder geval Moren en Putheus, was meer naar het zuiden. En dan staat er vele volken met u. Dat wil zeggen, Oost-Europese volken en Afrikaanse volken en volken uit het min of meer het Midden-Oosten daar allemaal bij horen. En zij zullen direct in strijd geraken met de Heer zelf, om de eenvoudige reden dat de Heer zelf het koningschap over Israël op zich zal nemen. En dat betekent dus dat de strijd gevoerd tussen deze volken en Israël. En dan staat er, zijt bereid en maak u gereed, gij en uw ganse vergadering, die tot u vergaderd zijn, en wees gij hun tot een wacht. Het is dus uitdrukkelijk niet één volk, maar vele andere volken daarbij. En dan staat er, na vele dagen zult gij bezocht worden, in het laatste der jaren zult gij komen in het land dat wedergebracht is van het zwaard. Wel, dat is Palestina, maar nadat het is teruggekeerd uit ballingschap en wedergebracht is van het zwaard. Dat wil zeggen dat het niet, dat wat we hier beschreven vinden in Genesis in Ezekiel 38, niet spreekt over de gebeurtenissen in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, want dan is het nog niet wedergebracht van het zwaard. Dat is nog nooit gebeurd ook. Maar het spreekt over de gebeurtenissen, staat het trouwens ook, al is het wat goedkoper om het zo te zeggen, het staat na vele jaren, of na vele dagen, na vele jaren. In het laatste der jaren zult gij komen, na vele dagen, in het land dat wedergebracht is van het zwaard. En wat vergaderd is, staat er uit vele volken op de bergen Israëls, die steeds tot verwoesting geweest zijn, als hetzelfde uit de volken zal uitgevoerd zijn en zij altemaal zullen zeker wonen. Wel, dat volk is pas verzameld uit alle volkeren in de toekomst, want het is nog nooit gebeurd. Sinds de allereerste ballingschap van Israël is nog nooit Israël in zijn geheel teruggebracht naar het land. Wat zal gebeuren in de toekomst, in de 33 jaar en in ieder geval in de 1000 jaren. En dat betekent dat we hier de beschrijving vinden van de gebeurtenissen die heel kort genoemd worden alleen maar in Openbaring 20. We hebben ze zojuist aangehaald. Het zijn dus de gebeurtenissen aan het einde van de 1000 jaren. Maar daar is het verhaal niet mee af. Want in de eerste plaats is het hoofdstuk nog lang, maar er volgt nog een hoofdstuk. Maar bovendien hebben we ook na de koffie nog wel enige gelegenheid om daar verder op in te gaan. Wij waren dus in Ezekiel 38. En in Ezekiel 38 werd gesproken over de Rus, om het maar zo te zeggen. Mensen, bondgenoten, die inderdaad beschreven worden als komend uit het noorden. En bovendien als een volk van een talrijk volk, in elk geval een groot volk, want zo werd het beschreven. En dat ze optrekken tegen een volk wat wedergebracht is van het zwaard, dat vergaderd is uit de volken. En dat is onmiskenbaar een terugverzameld Israël. En blijkbaar is er dan inderdaad na de 1000 jaren, namelijk na vele dagen of in het laatste der jaren. Daar blijkt ook wel, want ik ga maar niet al te zeer op de details van dit verhaal verder in, maar ik lees dan maar weer vers 15, waar staat, gij zult dan komen uit uw plaats, uit de zijden van het noorden, staat er dus weer, hè, Ezekiel 38 vers 15, uit de zijden van het noorden, gij en vele volken met u, die altijd op paden zullen rijden, een grote vergadering en een machtig heer, en gij zult optrekken tegen mijn volk, let even op de uitdrukking, tegen mijn volk, dat is het bekende Ami, en dus is het een gelovig volk, een gelovig Israël, waar tegen opgetrokken wordt, want het heet Ami, mijn volk. Niet Lo-Ami, maar Ami. Ga ik niet verder uitleggen, want het hoort allemaal bij Hosea, en bij Romeinen 9, en bij Petrus, enzovoort. Nou, gij zult optrekken tegen mijn volk, Israël, als een wolk, letten we even op, als een wolk, een wolk van sprinkhanen bijvoorbeeld. Hè? Nou ja, dat weet ik natuurlijk. Een wolk hoeft niet per se een wolk van sprinkhanen te zijn. Maar ook een sprinkhanenplaag is een plaag van wolken van sprinkhanen. Wolk staat trouwens in het algemeen voor de geestelijke dingen. Voor de dingen die geen definitieve, geen vaste vorm hebben. En daarom staat een wolk voor de Heilige Geest. En de wolk staat ook voor geesten in het algemeen en geestelijke machten. En dat deze volken die hier beschreven worden ook gedreven worden door een geestelijke macht. En door ideologie, zal ik maar zeggen, dat is ook wel duidelijk. Dat is het natuurlijk ook. Maar het neemt niet weg dat de wolk volledig overeenkomt met de wolk uit Joël. De wolk van Sprinkhanen, of gewoon de wolkige dag, weet u nog? De dag des Heren, die komt. Een wolkige dag, een dag van dikke wolken. Nou, hier heb je zo'n wolk, een wolk namelijk een leger. Als een wolk om het land te bedekken. In het laatste der dagen zal het geschieden, dan zal ik u aanbrengen tegen mijn land. Let op, het is mijn volk en mijn land, opdat de heidenen mij kennen als ik aan u, o God, voor hun ogen zal geheiligd worden. Enzovoorts. Nou, en dan blijkt dat dit volk ook inderdaad geoordeeld wordt. Maar, en daar moet ik er meteen bij zeggen, we zien nu weliswaar dat de beschrijving van deze volken hier in Ezechiël 38 overeenkomt met de beschrijving van de volk uit Joël 2... En het is dan ook ongetwijfeld hetzelfde, maar het is niet dezelfde gebeurtenis die beschreven wordt. Integendeel, de gebeurtenis die beschreven wordt hier in Ezechiël 38, komt overeen niet met die van Joël 2, maar met die van Openbaring 20. Namelijk, het is niet de gebeurtenis in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, Joël 2, maar met... Komt overeen met wat er gebeurt aan het einde van de 1000 jaar. Na de 1000 jaren dus. Dat blijkt ook uitdrukkelijk uit de beschrijving. En daarmee is meteen verklaard waarom er nu nog een hoofdstuk achteraan volgt. Want kijk eens even weer. Er staat in Ezechiël 38 vers 22. Ik zal met hem rechten. 38 dus nog vers 22. Ik zal met hem rechten door pestilentie en door bloed. En ik zal een overstelpende plas regenen. Grote hagelstenen, vuur en zwavel regenen op hen. En op zijn benden en op vele volken die met hem zullen zijn. Alzo zal ik mij groot maken en mij heiligen en bekend worden voor de ogen van vele heidenen. En ze zullen weten dat ik Jehovah, dat ik de Heere ben. Nou. En dan komt hij, dan is het afgelopen, verhaal definitief, die macht, die legermacht is vernietigd. En dan ineens begint het als het ware van voren af aan. Want dan staat er, voorts, gij mensenkind profeteert tegen Gog en zegt, zo zegt de Heer, Heer, zie ik aan u, o Gog, vorst van Ras, Mezeg en Tubal. En dat is bijna hetzelfde als waarmee hoofdstuk 38 begon. Als je het hele verhaal gehad hebt, zo lang dat we het niet eens helemaal gelezen hebben, begint het een keer overnieuw. En dat is niet juist, het begint niet overnieuw, maar het maakt nu melding van een gelijksoortige gebeurtenis, maar op een ander tijdstip. En in de praktijk zal blijken dat het is op een eerder tijdstip. Overigens, ik weet niet of iemand een nieuwe vertaling gebruikt, maar voor zover ik mij herinner, want dat is wel heel lang geleden dat ik die het laatst gebruik heb, maar voor zover ik mij herinner, staat daar inderdaad de uitdrukking vorst van Ras. Niet hoofdvorst, maar vorst van Ras, meezeggen Tubal. Meen ik. Ik steek mijn hand niet voor in het vuur. Behalve als het niet al te heet is. Maar goed. Maar dat was even terzijde. Hoofdstuk 39 behandelt dan een gebeurtenis van gelijke aard, die gelijke volken betreft, namelijk Israël en Rusland is een bondgenoten, maar het beschrijft de gebeurtenis die eerder plaatsvindt. Nu is het zo dat degenen die net Muco dan gehad hebben, daar over het algemeen moeite mee hebben en zeggen, hoe kan nou een gebeurtenis later beschreven worden als die eerder zich heeft afgespeeld? En dan zeg ik, dan had je op school beter moeten opletten. He? Want wij leerden eerst de vaderlandse geschiedenis, dat ging niet verder terug dan pakweg een jaar of 2000 en misschien nog 10 jaar ervoor, geloof ik. Want ik geloof dat de Batavieren 10 jaar voor Christus bij Lobit, de land, de Rijn, nou ja, zoiets. Ja. He? Zo was het toch, hè? Goed. Ja, dat, ja, goed. Nou, zoiets, maar daar houdt het mee op. Dat leerden wij eerst en daarna leerden wij ook, maar dat was een veel hogere school. He? Ja. Dat heb ik ook nog gedaan, ja. Daar leren wij ook de algemene geschiedenis, heette dat, algemene geschiedenis. Toen moesten we ineens leren over Darius en Kores enzovoorts. Daar begrepen wij niets van. van die dingen. Want dat was nog ver daarvoor. Wij begrepen dat nooit. Want in 2000 jaar geleden, zo ongeveer in het begin van onze jaartelling, was Nederland een groot moeras. En toen moesten we ineens leren wat er nog eens 500, 600, 700 jaar of nog langer daarvoor op een heel andere plek in de wereld gebeurde. En wij begrepen niet wat dat eigenlijk voor zin had. Behalve omdat je daar een goed cijfer mee kon halen. Maar ook dat heb ik toen nooit begrepen, schijnbaar. Maar daar gaat het nou niet over. Hè? Maar achteraf ben ik blij dat je dingen wel geleerd hebt. Maar dat leren wij pas later. Wij leerden eerst wat er later gebeurd is. En later leerden wij wat er veel eerder gebeurd is. Er is niks bijzonders aan. In de Bijbel geeft namelijk niet een beschrijving van de gebeurtenissen op volgorde waarin zij gebeurd zijn. Dat doet geen enkel fatsoenlijk boek. Er zijn ook onfatsoenlijke boeken. Natuurlijk. Maar een... Nee, die bedoel ik niet, Jan. Goed. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Als je een beetje een boek hebt wat gecompliceerd in elkaar zit, vermeld u de dingen niet op volgorde van gebeurtenis, maar op volgorde van samenhang. En in de Bijbel is het over het algemeen op volgorde van belangrijkheid. Dat is een van de normen die daar gebruikt worden. En de chronologische, namelijk de tijdrekenkundige volgorde, is eigenlijk het minst belangrijke van alles. Ik geef wel eens meer het eenvoudige voorbeeld, neem het dus maar niet kwalijk. Maar we weten allemaal dat de slag bij Nieuwpoort was in de buurt van 1600. Maar wie er nou eigenlijk tegen wie vocht, weet vermoedelijk niemand van al diegenen die hier vanavond bij elkaar gekomen zijn. Ik in elk geval niet. Dana weet het vast wel, maar die durft het niet te zeggen. Goed. Maar dan gaat het dan dus ook niet om. Wij weten dat niet. Zodat je maar weer ziet dat we alleen het jaartal hebben overgehouden. Nou weten we dus nog niks. Want wat maakt het uit wanneer het was als we niet weten wat het was? Hè? Toch? Als je niet weet wat het is, hoef je ook niet te weten wanneer het was. Nou goed. De Bijbel geeft dus dingen op volgorde van belangrijkheid. In ieder geval ligt de nadruk op de belangrijkheid. En nadruk wordt van nature veroorzaakt doordat dingen naar voren gehaald worden. Dingen die het eerst verteld worden zijn meestal belangrijker dan wat later verteld wordt. Zo is het nou eenmaal. Dat geldt niet altijd, maar in vele gevallen gaat dat. En voor grote gedeelten van de Bijbel gaat dat zonder meer op. En dat is hier ook zo. Wij krijgen profetieën over allerlei volken hier in Ezechiël. Een van die profetieën handelt over Gog en Magog en Ros, Mesech en Tubal met een heleboel namen. Om de eenvoudige reden dat die volken in het verleden helemaal geen rol van betekenis gespeeld hebben. Ze speelden een rol, maar niet een rol van betekenis. Maar het hoort er wel bij. We vinden uitgebreidere profetieën over Babel en over Tyrus en over Egypte en over Moab en over Nineveh. Want dat waren wel degelijk wereldmachten. Magog en Magog, dat maakt er niet zoveel uit, maar we vinden ze wel. En als ze dan vermeld worden, is het omdat het in de toekomst een belangrijke rol gaat spelen alsnog. En het eerste wat verteld wordt, is de belangrijkste gebeurtenis. En dat is de laatste. De historie van de volken der aarde eindigt eigenlijk niet eens bij Babel, maar bij Gog en Magog. Ros, Mesech en Tubal. Na de 1000 jaren. In andere zin eindigt de geschiedenis van de volken der aarde voor de 1000 jaren, want de volken worden onderworpen aan Christus en dan eindigt het zoals het begon, namelijk bij Babel. Maar los daarvan vinden we het verhaal van Ros, Mesech en Tubal, ik ga nou weer niet dieper op die dingen in waarom dat dan zo is, maar los daarvan vinden we dat verhaal en het belangrijkste van deze volken is dat ze de strijders zullen trekken tegen de Messias nadat hij al meer dan 1000 jaar hier op aarde geregeerd heeft. En dat is heel wat belangrijker dan dat diezelfde volkeren ter strijde trekken tegen een ongelovig Joods staatje in Palestina. Ik hoop niet dat iemand me kwalijk neemt dat ik de verkleinwoorden gebruik, want dat is niet denigrerend bedoeld, maar het zijn nou eenmaal de feiten. Het is een ongelovig Joods staatje in Palestina. Ik weet wel dat het belangrijk is, maar niettemin blijft het enzovoorts. Nou, dat is dus lang zo'n belangrijke gebeurtenis niet als de gebeurtenis na de 1000 jaar. Vandaar dat de gebeurtenis na de 1000 jaar het eerst vermeld wordt. En dan volgt er achteraan in hoofdstuk 39. Oh, wacht even voordat we verder gaan. Er was nog wat anders over Gog en over Magog, over Ros, Mesech, Tubal. Dat komt ook nog. En dat is dan hoofdstuk 39. Dat gedeelte wat daarover spreekt is ook aanmerkelijk korter. Want het is niet eens het hele hoofdstuk eigenlijk, maar alleen maar de eerste helft van het hoofdstuk. Daar komt het op neer. De laatste helft spreekt over beloften die de Heer aan Israël gedaan heeft. Dat hij zijn aangezicht voor hen niet meer verbergen zou. En daar gaan we het nou even over hebben nog. Want we lezen dan hoofdstuk 39, waar staat: voorts gij mensenkind profeteert tegen God en zegt, zo zegt de Heere, Heere, zie ik tegen u, o Gog, vorst van Rosmezig en Tubal, ik zal u omwenden en een zeshaak in u slaan. Aardig is dat. Eerst heette het een haak in hoofdstuk 38 en nu heet het een zeshaak. Dat is niet omdat een haak zes punten heeft of zo. Maar het is omdat het woord, de letter die het getal 6 aangeeft, de letter die dus fungeert als cijfer 6, is een wou of een waf, hoe je dat maar uitspreekt. Maar de naam van die letter betekent haak. Een 6 is namelijk per definitie een haak. Elke 6 is een haak. Daarom schrijven wij de 6 nog steeds als één haak. Wij hebben Arabische cijfers, maar het komt dicht in de buurt van de school haak. Ik overdrijf het nou een beetje, maar het is een haak. He. En in het Hebreeuws is die wel anders, dat weet ik, maar zit die precies andersom. En gestileerd in het Hebreeuwse kwadraatschrift, schrift. Hebreeuwse kwadraatschrift krijg je dan dit model. Net andersom, maar het is in wezen precies hetzelfde. Het is een haak. Nou goed, dus een zeshaak. Waarom wordt die zes nou speciaal genoemd? Waarom nou een haak en speciaal die zes erbij? Dat kan ik in één keer wel vertellen hoor. Dat komt omdat dit inderdaad zich afspeelt in de zesde bedeling. En niet in de zevende, maar in de zesde, daarvoor dus al. En dus een zeshaak zal ik in u slaan. En u optrekken uit de zijde van het noorden, dus inderdaad alweer het noorden. En ik zal u brengen op de bergen Israëls, maar ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan en ik zal uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. Op de bergen Israël zult gij vallen, gij en al uw bende en de volken die met u zijn. Zie, het wordt niet zo uitgebreid beschreven, het is maar heel kort. Ik heb u aan de roofvogel, aan het gevogelte van alle vleugelen, aan het gedierte des velds ter spijze gegeven. Op het open veld zult gij vallen, want ik heb het gesproken, spreekt de Heere, Heere. En ik zal een vuur zenden in Magog. Dus in het land waar deze legers vandaan komen. En onder degenen die in de eilanden, de kustlanden betekent dat trouwens hoor, zeker, namelijk veilig wonen. Dus voor eilanden moet je lezen kustlanden. In nieuwere vertaling is het ook zo vertaald, want een eiland is van oorsprong een kustland. Dus een land dat aan het water gelegen is. En het woord zeker in de Statenvertaling heeft de betekenis van het Duitse sicher, namelijk veilig. Niet gewis, maar veilig. Zij die in de kustlanden veilig wonen, maar onder hen zal een vuur gebracht worden. En ze zullen weten dat ik de Heere ben. En ik zal mijn heilige naam in het midden van mijn volk Israël bekendmaken. En zal mijn heilige naam niet meer laten ontheiligen. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, de Heilige in Israël. Ziet, het komt en het zal geschieden, spreekt de Heere, Heere. Dit is de dag van welke ik gesproken heb. Dat stond in hoofdstuk 38 er niet bij, maar hier wel. Waarom? Omdat we het nou wel degelijk hebben over de dag des Heren, die inderdaad in de eerste verse van Joël 2, maar ook al in hoofdstuk 1 natuurlijk, vermeld werd. Zodat we hier een verschil vinden tussen hoofdstuk 39 en 38. Een van die verschillen is dus de zeshaak. En bovendien het noemen van de dag, namelijk van de dag des Heren, in vers 8. En dus gaat het over het aanbreken van de dag des Heren. Maar de gebeurtenis is hetzelfde. En dan gaat het verder in vers 9, waar staat: en de inwoners der steden Israël zullen uitgaan en stoken en branden van de wapenen, zo van schilden als rondassen, van bogen en van pijlen, zo van handstokken als van spiezen, en zij zullen daarvan vuur stoken 7 jaren. Hè? Moet je even goed opletten. Als in de dagen die leiden tot de jongste dag, wanneer de volkeren verleid zijn na de 1000 jaren, als dan in die dagen deze legers verslagen worden, dan zou het toch wel een beetje zielig zijn voor de overwinnaars, dat alvorens ze nu het nieuwe hemel en de nieuwe aarde binnengaan, zij eerst nog 7 jaar zullen vuur moeten stoken voordat de jongste dag kan komen. Of zullen ze dat vuur stoken op een nieuwe aarde? Dat denk ik niet, nee. Die komen daar niet namelijk. Dus daar klopt allemaal niet van. Uit het feit dat de geschiedenis dus nog zo'n vervolg heeft, blijkt dat dit niet plaatsvindt aan de jongste dag, zoals het Openbaring 20 opgemaakt zou moeten worden. Maar dat het plaatsvindt inderdaad op het eerdere tijdstip, namelijk in de dagen van de zevende weg. En in de zeven jaren die daarop volgen, dat is de 71ste week van Daniel, onthoud goed, dat is een leuke. In de 71ste week van Daniel stookt men dus van dit wapentuig. Ik denk wel eens als alleen maar de benzine gebruiken die nog aan die tanks is overgebleven, dan kunnen ze nog een poosje vooruit. Maar goed. Nou, dat wapentuig wordt verbrand. Ja, hoe men dat doet, dat is mijn zorg niet. Maar in elk geval, het staat hier. En het gebeurt zeven jaren. Ze zullen daarvan vuur stoken zeven jaren. Zie? Nou, zo gaat het verder. Zodat zij geen hout uit het veld zullen dragen, noch uit de wouden houden, maar van de wapenen vuur stoken. En ze zullen beroven degene die hen beroofd hadden, en plunderen die hen geplunderd hadden, spreekt de Heere Heer. Wel, dat is niet op de jongste dag, uiteraard. En als het een paar jaar voor de jongste dag zou zijn, zou het geen enkele zin hebben. Want waarom zou je buit uit de oorlog halen als je een nieuwe aarde binnengaat, een nieuwe schepping binnengaat, waarin je toch niks kunt meenemen? Het heeft geen enkele zin. En daarmee is het verklaard. Dit soort dingen staan niet achter hoofdstuk 38, maar wel achter hoofdstuk 39, omdat hoofdstuk 39 heel wat eerder, meer dan 1000 jaar ervoor dus, plaatsvindt.
Het heeft ook geen zin om die doden te begraven als ze gelijk voor de witte troon
nog. Zover was ik nog even niet, Jan, maar zo is het ook. Zo is het ook heel precies. Ja, zo moeilijk is het ook niet. Nee, kijk maar, want er staat in vers 31. En het zal te dien dagen geschieden dat ik aan Gog al daar een grafstede. Vers 11. Ik weet niet waarom ik dat zeg, maar. Dus Ezechiël 39, vers 11. Dat ik al daar een grafstede. Gewoon een graf, dus een plaats, een begraafplaats. Want het woord grafstede is exact hetzelfde als een begraafplaats. Plaats, want een stede is een plaats. Een plek, een stek. Weet het ook wel. Dat ik aan Gog al daar een grafstede, dus een begraafplaats, in Israël zal geven. Het dal der doorgangers naar het oosten der zee. En datzelfde zal de doorgangers de neus stoppen, staat er. En al daar zullen zij begraven Gog en zijn ganse menigte. En zullen het noemen het dal van Gogs menigte. Het huis Israëls nu zal hen begraven om het land te reinigen 7 maanden lang. Men heeft 7 maanden tijd nodig om de lijken uit het land te ruimen. En het argument is al genoemd, waarom zou men lijken ruimen als die doden toch moeten verschijnen? Dus op moeten staan en moeten verschijnen voor de grote witte troon. Waarom als het de jongste dag is? Het is de jongste dag niet. Integendeel. En daarom worden de doden begraven. Nou, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Als de legers en het land onder het oordeel van doordat het vuur erop komt, waarom verbranden die lijken dan ook niet? Waarom vergaat dan niet die hele wereld, zal ik dan maar zeggen, door het vuur? Het gebeurt juist niet, maar het is die tijd ook niet. En de doden worden nog steeds, ook in de Bijbel, begraven. En niet verbrand. Ja, nou ja, daar sta ik na te denken. Maar ik zou zeggen, komt u 17 januari terug in 1987. Want over 3 jaar draaien die banden nog, hè. Komt u 17 januari terug in wezen, dan hebben we het wel over wat er uiteindelijk met de doden gebeurt. Dan blijkt dat ze wel degelijk verbrand worden. Maar dat is in de tweede dood, niet in de eerste. Goed, dan gaan we weer verder. Het huis Israëls, vers 12, zal hen begraven om het land te reinigen 7 maanden... Ja, al het volk des lands zal begraven, en het zal hun tot een naam zijn te dagen als ik zal verheerlijk zijn, spreekt de Heere Heere. Ook zullen zij mannen uitscheiden die gestadig door het land doorgaan, doodgravers met de doorgangers, speciale doorgangers die moeten zoeken, en die hebben doodgravers bij zich, dat moet van de bond waarschijnlijk, dat het twee verschillende, maar nou ja, goed, in ieder geval, de twee verschillende functies, hè. Een doorganger en een doodgraver, ja. Onthoud het nou. voor je oudejaarsconferentie. Goed. Vroeger zochten ze alleen naar blindgangers, maar... Nee, vroeger zocht men naar het oorlogstuig. En dat gebeurt dus nog. En weet ik hoeveel jaar, 41 jaar na de Tweede Wereldoorlog, hier in Nederland althans, zoekt men nog steeds, vindt men nog steeds, ook als men niet zoekt, oorlogstuig. Kan je nagaan wat men vindt als men gaat zoeken. Hè? Maar niet alleen is daar oorlogstuig, maar daar zijn bovendien al die legers die er waren, zijn gewoon ter plekke doodgevallen. Dat is wat er gebeurd is. Dan loop ik op de dingen vooruit, want er staat feitelijk in Joël 2 ook. Maar dat is wat er gebeurd is. Ze zijn ter plekke dood neergevallen. Het was in één keer afgelopen. Omdat de Heer ingreep. Dat was bij zijn verschijning op de Olijfberg. En daarna vertrokken de overigen, het overblijfsel uit Zacharië 14 vers 1, uit de stad, het land uit. En pas later, dus in het begin van de 33 jaar, nou het zal in het begin van het eerste van de 33 jaar geweest zijn, maar pas later kwamen ze in het land terug. En toen lagen die lijken er al, in ieder geval al enige weken. En als je nou bedenkt dat wij allemaal op de zondagsschool hebben moeten leren, dat kwam na de MUCO, hè, dat de zondagsschool hebben moeten leren, dat als daar iemand stierf, werd hij dezelfde dag nog begraven. Omdat het, nou ja, omdat dat nou eenmaal noodzakelijk was in dat klimaat. Dan kunnen ze zich voorstellen hoe het er in die dagen dan zal ruiken in dat land. En dat dat en niet alleen ruiken natuurlijk, want het is natuurlijk verschrikkelijk besmettelijk ook en zo. Ik weet niet hoe het nou is, maar wij leerden vroeger van onze moeder dat wij mochten nog geen dood vogeltje uit de tuin of van de weg oprapen. Dan moest je nog nee, ja, daar lach je nou om, maar hè? We hebben er nou heel wat aan de muur hangen, daar lach je om. Ja. Maar vanwege besmettingsgevaar wat eraan vast zat, vanwege bacteriën die ze daarin ontwikkelen enzovoorts. Dat je kun je nagaan hoe gevaarlijk het feitelijk is in zo'n land wat er zo uitziet. En daarom moet het ook heel uitdrukkelijk geheiligd en gereinigd worden. Volgens de voorschriften die daaromtrent trouwens al gegeven waren. Heel ver terug in de wet, in het Oude Testament. Nou goed, ik ga maar weer verder. Daar staat er dus in vers 15. Daar staat, en deze doorgangers zullen door het land doorgaan. En als iemand een mensenbeen ziet, zo zal hij een merkteken daarbij oprichten. Dus er wordt gewoon een paal bijgezet. Dat betekent het gewoon. Hè? Totdat de doodgravers hetzelfde zullen hebben begraven in het dal van Gogs menigte. Ze worden gewoon de stoffelijke resten opgezocht en verzameld. Zo verschrikkelijk is dat. De doorgangers zijn de lui die het land doorkruis op zoek. Dat zijn de zoekers.
In de besmetting zijn er misschien ook speciaal doorgangers en doodgravers. Omdat ze alle twee een verschillende uitrusting nodig hebben.
Dat kan best, ja. Dat zou best eens kunnen. Ik maak me sterk dat ze daar een uitrusting bij nodig hebben, ja. Maar goed, ik heb daar geen verstand van. Maar het lijkt me wel, hoor. Het lijkt me iets verschrikkelijks. Nou, ook zal de naam der stad Hamona zijn. Betekent namelijk menigte. Vers 16. Ook zal de naam der stad menigte, Hamona, zijn. Alzo zullen zij het land reinigen. Gij dan, mensenkind, zo zegt de Heer, Heere, zegt tot het gevogelte van alle vleugelen, tot alle gedierte des velds, vergadert u en komt aan, verzamelt u van rondom tot mijn slachtoffer, dat ik voor u geslacht heb, een groot slachtoffer op de bergen Israëls, en eet vlees en drinkt bloed. En ik kan me voorstellen wat een gevogelte daarop afkomt. He? Aan gieren en kraaien en hoe dat allemaal heten mag. Ik ruik het nog. Eén dode olifant. En tientallen gieren erbij. Het was werkelijk iets verschrikkelijks. We hebben gauw weer weggereden. Maar het was in het Krugerpark ooit, een paar jaar terug. Iets verschrikkelijks. En er ligt er maar één lijk. Nou ja, een beetje groot uitgevallen.
Neergevallen.
Maar het is werkelijk iets verschrikkelijks. Wat daar vandaan komt. Goed. Maar de vogels worden dus uitgenodigd om deel te hebben aan deze opruiming. Het wordt dan een maaltijd genoemd, maar het is uiteraard dan een opruiming, want het land moet gereinigd worden. staat er: het vlees der helden zult ge eten en het bloed van de vorsten der aarde drinken, de rammen der lammeren en bokken en varren die altemaal gemesten van Bazan zijn. En als u het mij vraagt, gaat het inderdaad niet alleen om mensen, maar ik heb het idee dat alle leven, werkelijk alle leven, ook alle dierlijk leven uit het land verdwijnen zal. Nee, niet door een of ander chemisch wapen, maar gewoon door het woord des Heren. Hij zal spreken, en hij zal tussen beiden komen. En alle leven uit het land wordt verwijderd, precies zoals het staat in de andere profetieën. Jeremia is het, geloof ik. Ik weet het uit mijn hoofd niet nou. Maar de profetieën die spreken over oordeel wat over Judea komt, een oordeel wat over Edom komt en een oordeel wat over Babel komt. En alle keren wordt erbij gezegd dat het land absoluut woest en ledig zal zijn. Dezelfde uitdrukkingen als die van Genesis 1 vers 2. En er staat er ook uitdrukkelijk bij dat ik zag en zie, er was geen mens, er was geen leven, alles was weg. En dat is wat er gebeuren gaat in dat land, in de huidige Joodse staat. Het is onvoorstelbaar, maar het gaat gebeuren. Want de Heer houdt opruiming. Ik kan het ook niet helpen. Hoe moet ik het nou netjes zeggen zonder iemand aanstoot te geven? Maar zo is het nou eenmaal. Dat is wat er gebeuren gaat. Rigoureus. En dat is in wezen nog niks. Want de grootste gebeurtenissen zijn niet deze. De grootste gebeurtenissen zijn die gebeurtenissen waarbij alle zondaren die maar ooit geleefd hebben inderdaad uitgedeeld zullen worden. Want ditzelfde oordeel komt uiteindelijk over alle ongelovigen. Want dat is wat de Bijbel erover leert.
Voor 1000 jaar?
Nee, daarna bedoel ik.